Goedemorgen gemeente. Fijn dat u naar hier bent gekomen, ondanks het minder mooie weer. Hartelijk welkom en in het bijzonder ook onze gasten. En uiteraard ook degene die op een later moment de dienst gaan beluisteren. Deze dienst wordt geleid door dominee Pim Verschoor uit Helmond. Het orgel wordt bespeeld door Vaak Schonewille. Koster is Jannie Nedermans, lector is Gea Kroeze en Roel Brugink bedient het beeldscherm. De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Van Tricht. En tevens wordt als groet een kaart gestuurd naar de heer Piet de Bruin, die nog in het ziekenhuis in Helmond ligt. In de dienst van zondag aanstaande gaat voor onze eigen predikante dominee Ada Rebel. Dan wil ik alvast wat datums doorgeven die u alvast kunt noteren in uw agenda. Zondag 1 maart om 8 uur wordt de film God Only Knows in het Parochiecentrum gedraaid. Maandag 2 maart en maandag 9 maart zijn de gespreksavonden over het Bijbelboek Esther. En woensdag 18 maart is er dan nog een vertelvoorstelling geïnspireerd eveneens op het Bijbelboek Esther. Alle drie avonden en verderij steeds om 8 uur. Dan hebt u bij uw binnenkomst een brief gekregen waarin Wouter Fransen zich voorstelt. Wouter wil voor zijn studie zich verdiepen in het protestantisme. Hij vraagt daarbij ook om uw medewerking. Ik ben ervan overtuigd dat Wouter daarin niet zal worden teleurgesteld. Na deze dienst bent u welkom bij het koffiedrinken in het Redenkjeshuis. We kunnen daar nog wat napraten en bijpraten. Dan steek ik nu de tafelkaarsen aan en daarna zingen we het intochtslied, Psalm 36, de versen 1 en 2. En als dat mogelijk is, verzoek ik u daarbij te staan.
Tot in de hoogste. Gemeente, onze hulp, maar ook onze kracht is gelegen in de naam van die Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft en die, zo geloven wij, ons trouw blijft in eeuwigheid. Daarom genade, goedheid en vrede zijn jullie allemaal van deze God die we onze hemelse Vader mogen noemen, van Jezus Christus zijn Zoon, het licht der wereld, en van de Heilige Geest die ons altijd weer bezielt om wat er ook gebeurt in je leven aan storm en allerlei andere zaken, toch te blijven geloven, te hopen en lief te hebben. Amen. Ja, als je die psalm zo zingt met elkaar, dan is het wel een tegenstelling, hè? Het eerste vers is de mens die verslaafd leeft, zich overgegeven aan zonde, aan nepnieuws, leugenachtigheid. En het tweede vers was een loflied op God die betrouwbaar is. En dat komt ook een beetje verder voort in deze dienst. Een beetje die tegenstelling. Maar eerst zingen wij die psalm 36a, want dat is ons belijdenis dat bij God is de bron van leven. En we willen dat drie keer zingen vaak. Dus we spelen het een keertje voor, maar het is een mooie melodie. Even uit de wereld, in dit huis van God, maar toch verbonden met die wereld, vol van wel en wee. En in dat licht bidden wij het Kyrie-gebed en daarna zingen wij ook lied 301e, het Kyrie. En daarna het Gloria-lied, maar u ziet het wel, het derde vers van Psalm 36. Zullen we samen bidden. Heer onze God, U die ons in uw licht en in uw waarheid wil laten leven. Wij belijden u dat wij toch vaak onze eigen leugenachtige en ook doodlopende wegen gaan. Leven we als uw mensheid vaak ver van u vandaan. Dat te veel arglistigheid ons bestaan bepaalt. Ja, dat we zelfs boosheid lief kunnen hebben. En zoals we hier zijn vanmorgen, roepen wij uw naam aan om ontferming. Om verlost te worden van deze heilloze manier van leven. Mogen uw recht zegevieren. Mogen uw gunst ons waarlijk vrijmaken. O God, wees met uw wereld. Met uw mensheid, zie ons in ontferming aan. Amen.
Levensbron, heden.
Ja, mag ik Gea uitnodigen voor de lezing? Die gaat over Gods dwaasheid tegenover menselijke wijsheid. En daarna zingen wij lied 1001. Een mooi lied van Huub Oosterhuis.
Boven het stuk wat ik ga lezen staat de ware wijsheid. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken vragen om wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals het geschreven staat, wil iemand zich op iets beroepen en beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.
Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, dat dorst en honger zijn verdwenen. De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, die geen vader was zal vader zijn. Mensen zullen andere mensen zijn, de bierkaai wordt een stad van vrede. Een vlam die kwijnt maar niet zal doven. Wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, komt de onderste steen boven. Die zal kreunen onder zorgen, die zal vechten in het verborgen, die zal waken tot de morgendag, die zal zijn ogen niet geloven.
Na de verkondiging zal vaak het orgel weer op zijn wijze bespelen en daarna zingen wij een lied 578, 1, 2, 5 en 6. Even kijken, waar zit die Wouter nou? Daar helemaal, hè? Ja, die moet ik in de gaten houden, hè? Fijn dat je er bent. Goed, het is geen carnavalspreek die ik hou, maar er zitten toch wel verwijzingen naar. Het thema is geloven in een boven- of in een tegennatuurlijke God. In de kerk kun je niet om het woord God heen. Maar wie of wat is God voor jou? Welk beeld heb je van hem? Het woord God met een kleine letter is als een soortnaam. Want er zijn vele, misschien wel ontelbare goden, ook in deze tijd. Zoals ook het woord mens ook een soortnaam is, want er zijn miljarden mensen, allemaal verschillend. Dus over welke mens heb je het dan? En zo ook over welke God heb je het dan? God wordt in het woordenboek van Dalen omschreven als een bovennatuurlijk, almachtig, aanbiddelijk wezen. Dus wat mensen te boven gaat, boven alles uitstijgend en zo eigenlijk bovennatuurlijk. Een God, zo is ons toch wel geleerd, tegen wie je opziet, als een soort koning, als een macht die alles bepaalt, bestuurt. Zoals wij vroeger toch leerden als kind, de mens wikt, maar God beschikt. God, maar het was natuurlijk een troostlied, zoals de negers zongen, die de hele wereld in zijn hand houdt. Dat kan je kracht geven. Maar ook God, in navolging van het Griekse denken, als een hoogste zijn. Eeuwig, onveranderlijk, onfeilbaar en noem maar op. Dat godsbeeld speelt nog best een grote rol bij mensen. Christenen, joden, moslims, maar ook bij niet-gelovigen. Want als God almachtig is, waarom moet het vandaag zo hard waaien? Het is toch carnaval? Goed, dus dat beeld is nog steeds aanwezig. En het leidt er ook toe dat je de bestaande natuurlijke orde dan hebt te aanvaarden zoals die is. Want God heeft het toch zo gewild en bedoeld. Immers, hij heeft het allemaal geschapen. Dat heeft, laat het positief zeggen, de mensen de eeuwen door in hun onzekerheden, in hun omstandigheden, heel veel steun gegeven in een onzekere bestaan. Er is één iemand die niet verandert, die dezelfde blijft. Alles verandert, pantarei, maar God niet. Immers, hij staat boven alles. En dat kan rust geven. En ook tot berusting leiden. Zoals de zeeuwen zeiden bij de februariramp 53, aldus mijn leermeester Kuitert. De mensen hebben het ons niet aangedaan. En dan kun je zeggen, ja, wat voor troost put je eruit. Maar soms kun je het ook zeggen tegen iemand die zomaar ziek wordt. Jij kon er zelf ook niks aan doen. Met andere woorden, ergens toch een berusting. En wie weet, gaat God weer zijn weg met jou. Maar als we zo, vind ik, na toch al een tijdje predikant te zijn, de Bijbel aandachtig lezen, is God niet zozeer voor mij bovennatuurlijk als wel tegennatuurlijk. En niet zozeer ook bovenmenselijk, soms op een hele grote afstand, hè, schilderijen in de kerken in Rome, heel ver weg, boven in de koepel. Maar dat hij juist ons nabijgekomen is in zijn Zoon Jezus Christus. En dat heeft consequenties. Zoals bijvoorbeeld de uitredding van het Joodse volk uit het slavenhuis Egypte. Het was toch de natuurlijke orde dat er machtigen en machtelozen waren. Rijken en armen, mannen die zich boven vrouwen verheven voelden. Kortom, er heerste afgeleid uit de natuur het recht van de sterke. En daar had jij als mens je naar te voegen, als een goddelijke ordening. Zoals in de vorige eeuw toch in deze buurt met Van de Grient en zo. He, rijk industrieel en de mensen kwamen overal vandaan en moesten in barakken en andere onderkomens zitten voor een dagloontje. He, afstand tussen boeren en arbeiders en noem maar op. Dus anders ontstaat er chaos, dat was het beeld. En nou ja, dat is de verwijzing naar carnaval. De burgemeester geeft de sleutel aan de stadsprins. De wereld is nu een beetje omgekeerd en het is dan ook een beetje chaotisch. Goed, God is groot en de mens is klein. Maar die zogenaamde natuurlijke orde wordt juist door de Heere God, zo spreken de Joden God aan, Adonai, doorbroken. De Joodse belijdenis is de Heer, de enige Heer, die ons uit de slavernij verlost heeft, die is onze God. En dat is de centrale belijdenis van het Joodse volk. De Heer die ingaat tegen de goddelijke farao en zo tegen alle die zich goddelijke macht aanmatigen. Zo verstoort God deze natuurlijke orde. En zoals Maria ook zong in haar Magnificat, machtigen heeft hij van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. Dus een echte omkering, zoals Jezus zei, de laatste zullen de eerste zijn en de eerste de laatste. En precies deze omkering heeft apostel Paulus heel diep geraakt. Het in zijn ziel aangesproken. En dat brengt onder andere, maar wel heel sterk in dit gedeelte, in wat we gelezen hebben onder woorden. En dan niet als een technische mededeling zo van nu af aan gaat God het uit een ander vaatje tappen, een nieuw beleid voeren, zoals bijvoorbeeld een directeur bij een nieuwjaarsreceptie kan zeggen tegen zijn medewerkers, we gaan het nu anders doen. Nee, God, de Heere God, gaat niet opeens uit een ander vaatje tappen. Nee, God de Heer blijft dezelfde. Alleen wij mensen sloten en sluiten vaak onze ogen daarvoor. Want wij mensen hebben liever te maken met een almachtige God dan zeg maar een machteloze God. De Heer, onze God, is niet de God van een machtig wereldrijk, maar van een klein volkje, een slavenvolkje, en van een klein landje tussen de machten van Egypte, van Perzië, Assyrië, noem maar op. Maar deze Heer die onze God is, is wel de Heer die de strijd tegen de afgoden aangaat, die bondgenoot wil zijn van machtelozen. En ik citeer nu Paulus uit vers 27, wat gelezen is door Gea. Wat in de ogen der wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, ja, wat niets is, niets voorstelt, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Wat een woorden, wat een omkering, wat een andere kijk op God. God die zich inlaat, zich verbindt met wat niets is, niets voorstelt. De non-personen, de mensen op het eiland Lesbos, de naamlozen, de mensen die niet gekend en gezien worden, die niet meetellen. God, zoals men toen over God dacht, in die Grieks-heidense wereld waar Paulus zich in begaf, Korinthe was ook een stad in Griekenland, daar werd God gezien filosofisch als het hoogste zijnde. En dat verbindt zich, zegt Paulus dan, met het niet-zijnde, het niet-meetellende, de non-personen. Nou, dat hadden de Grieken nooit uitgevonden, want daar waren ook gelaagdheden. De wijzen waren de hoogste, Plato had dat mooi ingedeeld. Slaven waren slaaf, vrouwen, nou, die mochten ook maar een beetje meetellen. Maar die mannen zaten op de agora, op de markt, en zaten met elkaar te filosoferen en hielden hun handen schoon. Ja, nogmaals een wereld omgekeerd. En waarom doet deze God dat, deze Heere God? Dan zegt Paulus, het is toch een flinke vent, om de zogenaamde wijzen, de mensen die het menen te weten, wie er waarheid wet is en zich zo verheven voelen boven anderen. En dan kunnen we rustig denken aan veel leiders in deze tijd. Een Trump, een Poetin en noem maar op. Om die te beschamen. Ja, dat ze zich zouden gaan schamen over het ongegeneerde van hun eigen macht. Nou, mijn zoon Jerke woont in Moskou. Die zegt, ik heb Poetin zich nooit zien schamen. En wij hebben Trump nog nooit zien schamen over wat hij zei en deed. Het ongegeneerde, en toch zal het gebeuren. Vanuit ons gezien vinden wij, want wij zijn ook mensen, dwaas. Zou een Trump, zou een Poetin en welke andere machtige zich wat van die woorden van Paulus aantrekken? Nee, die illusie had Paulus ook niet, denk ik, ten aanzien van die keizer te Rome toen. Maar toch schrijft hij, het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. En dan komt natuurlijk de vraag naar boven, waar baseert Paulus zich op als hij dit allemaal in zijn brief schrijft? Hij heeft duidelijk, geeft hij daar een antwoord, het is ook gelezen door Gea, wel op die gekruisigde Christus die we mogen verkondigen, de betekenis ervan mogen uitproberen te leggen. Inderdaad, voor de Joden een aanstoot, want Jezus kon voor hen de Messias niet zijn. Natuurlijk, de Joden denken vandaag heel genuanceerd. Het gaat helemaal niet tegen de Joden in. Maar voor de Joden, u weet dat, als de Messias komt, dan breekt het rijk van koning David aan. Dus Jezus was toch in die zin als de gekruisigde een aanstoot. En dat was hij ook voor Paulus toen hij nog Saulus heette en de navolgers van Jezus vervolgde. Dus Paulus weet er alles van. Zo dacht hij ook over Jezus. Een godslasteraar, een opschepper, noem maar op. En voor de heidenen is natuurlijk iemand die met God verbonden wordt en die gekruisigd wordt, is natuurlijk een dwaasheid ten top. En nog steeds is de gekruisigde Christus voor ook de wereld van vandaag een aanstoot en een dwaasheid. In ieder geval voor heel veel mensen. Misschien wel voor allemaal en ten diepste ook nog voor jezelf. Kijk, mensen aanvaarden Jezus wel als een goed, liefdevol mens. Zoals cabaretière Claudia de Breij in haar oudejaarsshow Jezus duidde als cool, als gaaf. Dus Jezus wordt al gebruikt in zo'n show. Maar goed, er wordt iets leuks van hem gezegd. Een gave vent, een coole man. Maar ja, een kruisdood is aanstootgevend. En helemaal natuurlijk als daar de naam van God aan verbonden wordt. Wij zijn er dankzij onze opvoeding er wel aan gewend geraakt. Je bent ermee opgevoed en op elke kerk staat en in elke kerk hangt wel een kruis. Maar toch is en blijft een schandpaal om je als mens erover te schamen. Waarom? Omdat wij mensen het tegennatuurlijke van God, dat God anders naar ons kijkt, niet als heilzaam, maar als heilloos opvatten. Toen en nu ook nog. Jezus, u weet het, werd gekruisigd, omdat hij in de ogen van mensen een godslasteraar was. Omdat hij in hun ogen Gods naam omlaag haalde. Omdat hij inderdaad met non-personen omging. Of het nou tollenaren waren, hoeren of andere mensen, in ieder geval voor wie je de neus ophaalde. Of anders gezegd, en dat was ook een aanklacht tegen hem, hij was een ordeverstoorder. Lees het evangelie er maar op na en lees zijn bergreden, hoor zijn gelijkenissen. Bijvoorbeeld van de werkers van het 11e uur, u weet wel dat die mensen op de markt stonden en dat die wijngaardenier nog steeds mensen nodig had en dat hij ook de mensen op het laatst nog, maar dat waren dus de minste, je neemt eerst de sterke mannen en de krachtige mannen en dan de sterke vrouwen en dan hou je nog een wat oudere mensen en je kinderen over, dat die laatste toch net zoveel loon ontvingen als de eerste. Hoe Jezus omging met mensen, met hen inderdaad die niet meetelden, omdat ze corrupt waren, omdat ze hun lichaam verkochten, of omdat ze inderdaad non-personen waren. De armen, de gehandicapten, de onaanzienlijken. En zo was Jezus terecht, zo werd hij gezien als ordeverstoorder. Zo was hij tegennatuurlijk bezig. Viel hij letterlijk uit de toon. En daarom, dat is de consequentie van het systeem, dan moet je uit de weg worden geruimd. Nou, eigenlijk misschien niet helemaal daarom, maar omdat hij onomwonden steeds ervan getuigde dat hij dat niet in eigen naam deed, maar in naam van de God van Israël. Dus niet uit eigen beweging, ik ga eens wat geks doen, maar uit Gods beweging. Je moet je voorstellen, wat een brutaliteit. Wat een lasteraar was hij dan in de ogen van met name de elite. Dus weg met hem, kruisig hem. En nogmaals, zo dacht Paulus als Saulus er ook over. En daarom is hij, wat hij in zijn brief schrijft, van een groot gewicht. Nogmaals, het is dus voor hem geen theoretisch praatje dat je iets uitlegt van zo zit het in elkaar. Nee, het gaat om zijn eigen existentiële ervaring. Hij, de verloste vervolger. Het was natuurlijk geweest dat God hem zou moeten straffen voor zijn gewelddadig optreden. Maar God heeft hem in Jezus Christus vergeven en hem uitgenodigd om met Gods heilsplan mee te doen. Om de blijde boodschap van Gods vergevende en verzoenende liefde te verkondigen aan Jan en alle man. Te verkondigen niet de natuurlijke orde met Gods stempel erop. Mensen, blijf maar rustig, straks komt het allemaal goed. Of een handtekening ergens onder zetten, onder de orde van Gods natuurlijke orde. Nee, maar dat hij zei, de wereld moet omgekeerd worden. En zo sprak hij in de lijn van Jezus, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Waag het met Gods liefde, sta anders in het leven. Nogmaals, in de ogen van de wereld, van de zogenaamde wijze en machtige mensen, is dat nog steeds een dwaasheid. Is het nog steeds een aanstoot. Maar voor hen, en mag ik u en mij er ook proberen onder te scharen, die echt geloven, die zich echt willen openstellen voor het zogenaamd dwaze en zwakke van God, die beseffen ten diepste, dit is de enige heilzame weg. En ten diepste weet je wat je dan moet doen. Namelijk dat de weg van Gods liefde inderdaad nooit vanzelfsprekend is. Dat het niet om goedkope liefde gaat, om een sausje, maar om een volhardende liefde die zelfs zo de dood trotseert. Gemeente, zo wil Paulus duidelijk maken die anti-goddelijke, afgodische weg. Want de wegen van goden, van afgoden, zijn vol van geweld, van behoud van wat je hebt, van je macht, je rijkdom en noem maar op. En hoe talrijk zijn die wegen nog steeds in deze tijd ook op aarde? Hoe vaak wordt die weg bewandeld? Inderdaad, zoals Jezus zei, de brede weg. Maar vroeg of laat lopen die allemaal dood. Ook nou met het coronavirus, hoe de Chinese regering ermee om is gegaan, dat, zo merken we, was en is een doodlopende weg. En nu moeten ze proberen er nog wat aan te doen. Maar ook de wegen van Trump en Poetin en noem maar op, zijn doodlopende wegen. Maar ook de wegen van de machtigen in Nederland, in Deurne, in Helmond, in Leneveen. Helaas, het gaat wel ten koste van veel slachtoffers. Veel mensen zijn nu overleden aan het coronavirus. En ik wil niet zeggen dat als ze eerder hadden ingegrepen, de regering van China, dat het dan voorkomen had kunnen worden. Maar meer weer het machtsdenken. Want wij hebben dat in de hand. En denk maar aan die dokter Lee die zelf overleden is, dat hij het niet mocht uitspreken, dat hij het moest herroepen en dat hij een landverrader was, noem maar op. En toch is dat die tegennatuurlijke weg die de Heer onze God gaat en heeft geopenbaard in Jezus zijn Zoon. En wij mogen belijden als christelijke kerk, die weg heeft alleen toekomst, want bevrijdt mensen van slaafse manieren van leven. Immers, het is de weg van de ware, tegennatuurlijke, goddelijke liefde. De liefde die niet zichzelf zoekt, maar zich altijd wil geven. Die zich verbindt met mensen Wie ogen en hart is een open gegaan voor deze God. Nee, voor deze Heere, onze God, de bevrijder van leven in slavernij. Vader van Jezus Christus, die ons menselijk nabij is gekomen in de gekruisigde. Waarom? Omdat hij er met al zijn tegennatuurlijke liefde daarvoor over had. Om ons tot een menswaardig bestaan te brengen. Deze Heer, onze God, is inderdaad de enige om echt te aanbidden. Amen.
Voor wie u waarlijk loopt.
Het is wel fijn dat je een goede organist hebt, hè? En een mooie liederen. Oh ja, mensen gaan alweer naar de koffie voorbereiden. Ach, ja. Goed, ik dacht dat ze weg zouden lopen omdat ik ketters was. Ben ik ook. Goed, nee mensen, we gaan over tot de dienst van de gebeden. En zoals het aangegeven staat, zullen we dat zo doen. Vader in de hemel, wij danken u dat u ons gesloten eigen gereide bestaan hebt opengebroken door en ook in de komst van Jezus uw Zoon, onze Heer. Wij danken u dat u onze zogenaamde wijsheid beschaamt en dat u dat doet met uw liefde die niet zichzelf zoekt. Dat u kiest voor wat zwak is, wat niet meetelt. Dat u zo tegen onze natuur van zelfverheffing ingaat, om ons zo te bevrijden tot waarachtig leven. Tot leven in verbondenheid met u en elkaar over grenzen heen, ja, met al wat leeft. Wij bidden u dat wij hier Jezus hierin willen proberen na te volgen. Dat we ons ieder op haar of zijn wijze zich ook inzetten voor hen die niet in tel zijn. Dat we niet meedoen zoals we zongen met de schone schijn. Dat we proberen openhartig te leven, elkaar ten goede, dat we zo uw weg in deze wereld mogen en ook willen gaan. Maar we zijn kwetsbare mensen en we zijn ook vaak dubbelzinnig. En daarom bidden we u, geef ons de kracht daartoe. Wij bidden u voor deze wereld waar veel angsten heerst over het coronavirus, waar ook mensenangst vaak wordt aangepraat. Wij bidden u dat we daar niet omheen gaan, maar wel niet bij die angst willen blijven. Dat we altijd weer zoeken naar oplossingen, naar mogelijkheden. Wij bidden u voor de slachtoffers van deze ziekte. En we bidden u om wijsheid voor de artsen die het virus misschien tegen kunnen gaan. God, wees met ons, ook hier in Deurne, dat wij trouw blijven aan onze roeping om uw mensenkinderen te zijn. Om zo te weten, wij zijn uw geliefde kinderen, wat er ook gebeurt. En dat dat ons kracht geeft om tegen de stroom soms in te roeien. Om toch onverzettelijk te zijn. Om geen verraad te plegen aan uw liefde in Jezus betoond. Nogmaals, o God, help ons daarbij. U weet wat we nodig hebben. Bidden wij nu in stilte. En bidden we samen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Moet er nog uitleg bij komen of...
Ja, u ziet dat de eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En de uitgangscollecte voor de wensambulance. Voor de meesten van ons ongetwijfeld een bekend iets. Maar ik wil er toch het volgende nog over zeggen. Nog een laatste maal het ouderlijk huis in. Naar familie toe of een dagje naar het strand. Er lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. Wensambulance brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek. Dat is wensambulance. Van harte aanbevolen.
Niets ten nadele van carnaval, laat het maar vreugde zijn, maar dit is een blijvende vreugde. Gaat u heen in vrede, deze dagen op uw manier doorbrengend, maar dat u zich gezegend mag weten door deze Heer, onze God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.